Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond. Ik ben Emmy, PA1EM. En ik heet u ook vanavond weer allemaal hartelijk welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van vrijdag 2 juli 2021. Net als altijd beginnen we deze uitzending met het korte nieuws, zoals gebruikelijk samengesteld en ingesproken door René PE1-GDP. Na het korte nieuws volgt normaal het PI4AA-DX-nieuws, verzorgd door Remco PA3-FIM. Bij gebrek aan DX is Remco de afgelopen maanden al bijzonder creatief geweest met het DX-nieuws. Ook deze maand is hij weer druk geweest om ondanks alles er toch weer een leuk item van te maken. Als laatste dan het PI4AA radioreport, waarin Misha PA1OKZ praat met Guus PE1ELM over de DV Mega.
Korte nieuwsitems. De 43ste landelijke bloemvossenjacht op zondag 19 september 2021. Dit jaar vindt de landelijke bloemvossenjacht alweer voor de 43ste keer plaats. En wel op zondag 19 september. Als de weergoden ons goed gezind zijn, wordt er om 1 uur gestart. De welbekende zonde wordt opgelaten aan een stratosfeerballon. Die bereikt meestal een hoogte van meer dan 30 kilometer. De zonde blijft normaal gesproken zo 1,5 tot 2 uur in de lucht. Vele actieve pijlers gaan dan daarbij tot het uiterste om de dalende zonde als eerste te bereiken. De organisatie zal de ballon dit jaar wederom vanaf het geheime plek in Nederland oplaten. Daardoor is het niet meer mogelijk om op basis van computerberekeningen de landingsplaats vooraf te bepalen. Zo is het ook weer een echt pijl-1-fundament. De afgelopen jaren blijkt dit te voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers, want we zien steeds meer equipes bij de landingsplaats verschijnen. De Radiomarkt Zuid-Limburg. Ook dit jaar organiseren Veron en VZA Zuid-Limburg op zondag 5 september van 10 uur tot 2 uur weer gezamenlijk de Radiomarkt Zuid-Limburg. De gelegenheid om dat lang gezochte onderdeel of het apparaat te kopen of juist zelfs eens wat ruimte in de check te maken om oude bekenden te ontmoeten en nieuw contacten te leggen. Want de Radiomarkt Zuid-Limburg is de kleinste maar gezelligste markt van het zuiden. De markt wordt onder voorbehoud en met inachtname van de overheidsmaatregelen voor COVID-19 georganiseerd. De locatie is bij HJ Electronics, Oude Kerkstraat 7 in Berg en Terblijd. Verbod op verkoop van de watervitalizer. De Duitse Bundesnetagentur maakt kort geleden het verbod op de verkoop van het gebruik van een watervitalizer van de firma Wassermatrix AG uit Zwitserland definitief. Het dure apparaat veroorzaakte radiostoring op de 2 meter band, waarover de Duitse toezichthouder vorig jaar diverse klachten ontving. Het voorlopige verkoopverbod dat eerder dit jaar inging, is dus nu definitief omgezet in een maatregel. De Duitse toezichthouder motiveerde het besluit uitvoerig in de officiële publicatie Amtsblad 11/2021. Omdat de watervitalizer ook in andere EU-lidstaten wordt verkocht, informeerde de Duitse Bundesnetagentur 10 maart 2021 de overige Europese markttoezichthouders en de Europese Commissie over de zaak. Die hadden vervolgens tot 31 mei de gelegenheid om te reageren en eventueel bezwaren tegen de opgelegde maatregel te melden. Omdat nog de andere Europese markttoezichthouders nog de commissie bezwaar maakten, werd het verkoopverbod van de Vitalizer op 16 juni 2021 in Europa definitief. De JOTA 2021. Inschrijving van scouting-evenement JOTA. JOTI is gestart. De inschrijving voor 's werelds grootste scouting-evenement, de JOTA JOTI, vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 17 oktober. Dat is gelijk ook de 25ste jaargang van de JOTI. Weliswaar ging het vorig jaar slechts in een sterk afgeslankte versie door, maar voor dit jaar ziet het er rooskleuriger uit. Die kleurrijkheid komt ook terug in de badge en het thema. Het thema is namelijk Color the Globe, Color Your Life. Inschrijven kan via de site. Herijking en gepubliceerd in de Staatscourant. Niet alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport van Veron VZA en Agentschap Telecom zijn overgenomen. Ook voor Veron komt dit als een verrassing. Inmiddels is de voorzitter van het amateuroverleg om uitleg gevraagd. De N-registratiehouders mogen vanaf vrijdag 18 juni de volgende dingen. Een vermogen gebruiken van 100 watt PEP voor de frequenties beneden 30 MHz. De volledige 40 meter band gebruik van 7.0 tot 7.2 MHz. De 20 meter band gebruiken van 14.00 tot 14.35 MHz. En gebruik volledige 10 meter band van 28.0 tot 29.7 MHz. De VHF en UHF blijft ongewijzigd. Agentschap Telecom bevordert innovaties. Agentschap Telecom beperkt zich niet alleen tot de aarde, maar het zet zich ook in voor ruimtevaarttechnieken. Hyber is hier een mooi voorbeeld van. De nationale icoon bouwt aan een netwerk van kleine satellietjes die samen wereldwijde dekking bieden voor internet of things. En machine-to-machine connectivity. Er cirkelen nu 4 kunstmaantjes rond voor dit netwerk, waarvan de laatste 2 in januari en maart 2021 werden gelanceerd. Agentschap Telecom regelde voor alle satellieten de voorzieningen. Denk aan een vergunning, veiligheid, frequentierechten en de baanposities in de ruimte. Overal ter wereld internet. Hyber biedt met de satellieten IoT en M2M verbindingen aan op plekken waar geen wifi of mobiel netwerk is. Dat is in 90% van het totale aardoppervlak het geval. Via het satellietnetwerk kunnen sensoren in afgelegen gebieden data naar andere Hyber-satellieten versturen. Daarmee houden bedrijven dingen op afstand in de gaten. Denk aan een sensor in Afrikaans landbouwgebied die bodemgesteldheid doorgeeft, zodat boeren nauwkeurig kunnen irrigeren, oogsten en bemesten. De voedselproductie krijgt hierdoor een flinke boost. Er zijn nog vele andere maatschappelijke toepassingen mogelijk met deze Internet of Things-verbinding, zoals het bestrijden van klimaatverandering. De dienst van Hyber is betaalbaar en energiezuinig. Daarmee maakt het bedrijf tracking, tracing en monitoring voor een brede doelgroep toegankelijk. Een veilige ruimtetoepassing. Agentschap Telecom juicht dit soort innovaties toe en spant zich maximaal in voor Hyber. Naast het verlenen van een ruimtevaartvergunning hebben ze op internationaal niveau de baanpositie en frequentierechten geregeld voor de Hyber-satellieten. Alleen nationale overheden mogen namelijk internationaal afspraken maken over activiteiten in de ruimte. Ze zijn ook toezichthouder op de wet ruimtevaartactiviteiten. Dit betekent dat Agentschap Telecom ervoor zorgt dat de activiteiten van Hyber onder Nederlandse wetgeving veilig plaatsvindt. Op die manier voorkomen ze dat er schade ontstaat in de ruimte en op aarde. Dit uit het jaarbericht 2020. Heeft u een harde schijf aan het internet? Een hacker lijkt opgeslagen gegevens te hebben gewist van verschillende gebruikers met de Western Digital MyBook Live harde schijf. Meerdere gebruikers van een dergelijke harde schijf maakten de afgelopen week melding van een plotseling reset naar fabrieksinstellingen. Het gaat om harde schijven die tot 24 terabyte aan ruimte hebben voor gegevens. De MyBook Live schijven zijn standaard verbonden met het internet. Op die manier kun je toegang krijgen tot je draagbare opslag via de cloud-functie. Via een al lang bekende fout is het echter mogelijk om een schijf via de cloud binnen te dringen als je het IP-adres kent. De hacker lijkt deze fout te hebben misbruikt. Hij kon daarmee op afstand schijven resetten, waardoor veel gegevens verloren gingen. Advies: schijf niet verbinden met het internet. De MyBook Live schijven zijn wel wat ouder. De firmware updates voor deze schijven staakten in 2015 en ze worden officieel niet meer ondersteund. Western Digital raadt iedereen die een MyBook Live harde schijf heeft om deze niet meer te verbinden met het internet. Het bedrijf doet verder onderzoek naar de aanval. Het is nog niet duidelijk wie de hack heeft uitgevoerd, nog wat het doel daarvan was. De bron is de website van Western Digital. NASA krijgt de Hubble-telescoop nog altijd niet aan de praat. Herhaalde pogingen om een computer uit de jaren 80 van de vorige eeuw aan boord van de telescoop aan de praat te krijgen zijn tot op heden vruchteloos. De problemen met de ruimtetelescoop Hubble ontstonden het vorig weekend. Toen viel een van de computers aan boord van de Hubble stil. Vermoed werd dat een aftakelende geheugenmodule de boosdoener was. Geen reden tot zorg, zo drukte NASA en ieder op het hart. Want de telescoop beschikte over 3 reserve geheugenmodules waarop een beroep kon worden gedaan. Maar het onderzoeksteam geeft het nog niet op. Er worden op dit moment extra tests uitgevoerd om helder te krijgen wat het probleem precies is en wat de beste vervolgstap is. In de tussentijd liggen alle instrumenten, dus ook observaties, stil. Het is niet voor het eerst dat de ruimtetelescoop Hubble, die ondanks zijn 31ste verjaardag in de ruimte vierde, met problemen te kampen heeft. In 1993 verhielp astronauten al een aangeboren afwijking en in 2002 togen astronauten opnieuw naar de telescoop om problemen met de Power Control Unit op te lossen. 7 jaar later ontstonden er problemen met het systeem dat de wetenschappelijke instrumenten aan boord van de Hubble aanstuurt en werden er opnieuw astronauten naar de telescoop gestuurd om deze op te lossen. Jarenlang was er geen enkele telescoop die aan de Hubble kon tippen, maar inmiddels staat een opvolger klaar, de James Webb Space Telescope. De bron is Scientias. Vossenjachten. Er zijn geen vossenjachten in Nederland te melden. Bij onze buren in Duitsland en België vinden deze nog wel plaats. Heeft u nieuws, laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PI4AA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen. Dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX D-niks nieuws. Ook deze maand is het helaas weer treurig gesteld met de D-expedities. Corona heeft nog steeds de wereld in zijn greep en dat zal nog wel even blijven. Ondanks dat we met velen gevaccineerd zijn en denken dat er vrij schieten is. Grote delen van de wereld denken daar anders over. Deze keer behandel ik een fenomeen dat al lange tijd binnen de zendamateurgemeenschap wordt bedreven, namelijk vossenjagen. Het gaat hier om het uitpeilen van vossen of vosjes, zijnde zenders of zendertjes die al dan niet door groepen van personen worden uitgepeild. De vossen zenden vaak een specifieke code of geluid uit. De bedoeling is dat de vos door middel van pijlen wordt gevonden en bijna altijd zitten er in de vossenjachten wedstrijdelementen ingebakken. Ik ga in deze column niet in op de zogenaamde ARDF-wedstrijden. Dit zijn specifieke wedstrijden die ook in internationaal verband worden georganiseerd. Ik ga het hebben over zogenaamde pieperjachten. In een afgebakend terrein worden er vaak wel tot 35 piepers geplaatst die gevonden moeten worden. Op de piepers staat veelal een code die deelnemers, na uitpeilen, moeten opschrijven op een papiertje dat na de jacht bij de wedstrijdleiding dient te worden ingeleverd. Als wedstrijdelementen gelden veelal de benodigde tijd om de piepers te vinden en het aantal piepers dat is gevonden. Hierbij gaat het aantal gevonden piepers veelal boven het tijdselement uit. Ik ga het niet hebben over oplossen van rebussen en dat soort fratsen. Als we peilen, dan peilen we. Rebussen los je maar in een ander evenement op. Goed, zo'n pieperjacht heeft veelal een begin- en een eindpunt en je loopt een route. Althans, degene die de piepers heeft uitgezet, denkt een route te bepalen. De verschillende deelnemers mogen in tijdsloten van ongeveer 10 minuten achter elkaar starten om te voorkomen dat er wordt gespiekt. Dat wil zeggen, je voorganger vindt een pieper en jij loopt er zonder te peilen achteraan. Dat is dus niet de bedoeling. De piepers stralen veelal enkele milliwatten aan vermogen uit, dus je hoort ze alleen als je enigszins in de buurt bent. Vaak is het zo dat er gedurende de route meerdere piepers op dezelfde frequentie uitzenden. Saillant detail is dat de meeste piepers op 2 meter AM gemoduleerd zijn. Het is dus tijdens een pieperjacht niet ongebruikelijk dat je meerdere piepers door elkaar hoort. Je hebt voor een vossen- of pieperjacht een pijlontvanger nodig, in jargon pijldoos genoemd. Daarbij is het gebruik van een richtantenne onontkoombaar. De truc is dus dat je al bewegend met je richtantenne de signaalsterkte bepaalt. Naarmate je dichter bij de vos of pieper komt, maak je je ontvanger ongevoeliger, totdat de ontvanger zo doof is dat je bij wijze van spreken je antenne op de pieper moet drukken om hem te vinden. Veelal worden piepers verstopt in de grond of in een boomtak of zo. Goed, het klinkt allemaal heel simpel en dat is het ook. Maar hoe komt het nou dat de ene deelnemer alle piepers binnen een recordtijd vindt en de andere deelnemer na 3 uur peilen en klunen maar 1/3 van de piepers heeft gevonden, blijkt na afloop. Dus waarom peilt de een nu effectiever dan de ander? Om dat uit te leggen kan ik alleen maar mijn eigen strategie prijsgeven. Een strategie die overigens niet onverdienstelijk is gebleken, want die heeft me al menige prijs opgeleverd bij diverse jachten. Het belangrijkste is dat je in control bent over je eigen pijldoos. Je moet dus gevoel ontwikkelen voor ontvangen signaalsterkte, verzwakkerinstellingen en ook een vermoedelijke afstand tot de pieper in kwestie. Heel belangrijk is dat je een audio-S-meter bezit en je dus blind je pijldoos kunt bedienen terwijl je de pijlantenne rondzwaait en ondertussen de route loopt. Gedurende de route hoor je dus verschillende piepers en het is handig om de respectieve frequenties en hun kenmerken op te schrijven, omdat er altijd addertjes onder het gras zitten. Je weet dan ook welke piepers je al hebt gehad en dan voorkom je dat je eenzelfde pieper vanuit een andere aanvliegroute twee keer uitpeilt. Soms zijn er in de route piepers geplaatst met zo weinig vermogen dat uw rijkwijde slechts enkele meters bedraagt. Dus met blind staren op de volgende pieper en je verzwakking verhogen, kom je er niet. Tijdens het peilen moet je dus de rest van de band in de gaten houden om te ontdekken of er toch niet een klein piepertje is geplaatst. Het is aan te bevelen een mechanisch stevige pijlantenne te gebruiken. Het is niet ongewoon dat er een pieper gecamoufleerd in een bosje wordt geplaatst, zodat je met je antenne in de bosjes moet prikken en je antenne moet dan wel heel blijven. In tegenstelling tot wat velen denken, helpt dan op 2 meter een HB9CV-antenne niet erg. Daarbij is een antenne gevaarlijk wanneer pijlers op een kluitje staan, ze moeite moeten doen om niet elkaars ogen uit te steken. Toen ik in 2014 werd gedwongen ook eens een jacht mee te lopen, heb ik daarom voor 2 meter een speciale Moxon pijlantenne berekend en gebouwd. De antenne is geoptimaliseerd voor maximale voor-achterverhouding. Daarnaast is de breedte van de Moxon circa 70% van een HB9CV en doordat de twee elementen mechanisch met elkaar verbonden zijn, is de antenne ook nog eens zeer robuust. Toen ik in 2014, na 27 jaar zendamateur te zijn, op de Jutberg voor het eerst met mijn pijldoos en Moxon antenne verscheen, stond iedereen met HB9CV-achtige antennes me glazig aan te kijken. Dat hadden ze nog nooit gezien. Met mijn eerste pijljacht ooit behaalde ik van de 25 deelnemers de tweede plaats en daarna wilden velen mijn antenne proberen. Naast het reine stralingspatroon met grote voor-achterverhouding heeft de Moxon nog een voordeel. Een HB9CV-antenne kijkt circa 20 graden scheel en dat zie je ook heel duidelijk op de manier waarop deelnemers met HB9CV-antennes een pieper benaderen. Ze lopen niet naar de pieper toe, maar er eerst langs en daarna draaien ze om. Met een Moxon heb je dat dus niet, dan ga je recht op je doel af en dat scheelt tijd. Dan nog een belangrijke tip, hoe lullig die ook mogen klinken. Bij vossen of pieperjachten krijg je veelal een papieren formulier mee waarop je de gevonden piepers met codes of kenmerken moet noteren. Gebruik een potlood. Ik herhaal, gebruik een potlood. Het gebeurt te vaak dat ik deelnemers zie klunen met een pen die niet schrijft. Het papiertje is te vochtig en dan lukt het al helemaal niet. Nogmaals, gebruik een potlood. Echt, dat wint enorm veel tijd. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX... Deed niks nieuws. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport. Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Vandaag in de uitzending hebben wij te gast Guus. En Guus is Papa Echo 1, Papa Lima Mike. En als het over digital voice gaat, dan is Guus iemand die daar heel veel van weet en vanavond met ons gaat praten. Hartelijk welkom, Guus.
Dankjewel.
Misschien kun je even kort jezelf introduceren. Jij bent al een tijdje bezig met een product, dat noemt men DV Mega. Dat klopt toch, hè?
Ja, dat klopt helemaal. Ik ben in 2012 begonnen met D-Star. En van daaruit is interesse gewekt voor de digitale modulatie. De digital voice, moet ik zeggen.
Dat is de algemene noemer, hè?
Dat is de algemene noemer.
Dat is al een tijdje geleden begonnen en daar ontwikkel je nu nog steeds aan door.
DV Mega is het sleutelwoord daarin. En misschien kun je even vertellen hoe en wanneer dat ontstaan is en wat het ongeveer is.
Het is ontstaan in mei 2013 ongeveer. Ik heb destijds een GMSK-modem aangeschaft aan Dutchstar. En van daaruit dacht ik van, ja, ik wil er wel iets meer mee doen. Alleen het was destijds allemaal gebaseerd op de PIC-controller. En wil je het, en dat was mijn bedoeling, het uitdragen zodat er meerdere mensen daarmee aan de slag kunnen. Was naar mijn idee een PIC-controller wat te moeilijk, omdat je er speciale hardware voor nodig hebt om te programmeren. En het communiceert via een echte USB-poort. En dat is, laten we zo zeggen, een stukje moeilijker programmeren dan via een serieel poort.
Ja.
Dus ben ik op zoek, ben eigenlijk bij de Arduino uitgekomen. De keuze is erop gevallen omdat die eenvoudig te programmeren zijn. Middels een USB-kabel. Dus dat is in feite het enige wat je nodig hebt. Je verbindt het bord met de USB-kabel. En je kan je geschreven software naar het bordje toe kopiëren.
En dat is iets wat iedereen in huis heeft, denk ik. Hè? Een USB-aansluiting op zijn PC. Daar is eigenlijk als eerste in ontstaan een digitale mode, digital voice mode, D-Star. Dat heb je zelf ontwikkeld, hè?
Ja, dat klopt. Snel voelde ik wel van, hey, de behoefte aan zo'n hotspot thuis is groot. Alleen, ja, niet iedereen wil daar een transceiver voor opofferen. En het vermogen van zo'n transceiver is ook vaak veel te veel. Dus heb ik daar een micro-radiootje voor ontwikkeld. Ja. Gebaseerd op de ADF7021. En van daaruit ook weer een module die één op één op de Raspberry past. Omdat dat natuurlijk ook een product is wat hartstikke populair aan het worden is.
Ja, er zijn dus twee varianten, namelijk een Arduino en een Raspberry versie in die tijd.
Klopt, ja. De Arduino versie is een shield wat je op je Arduino plugt en dan met de USB-poort aan je PC of aan je Raspberry verbindt. Dus dat is niet echt een specifieke Raspberry versie. En na veel verzoeken is er een Raspberry versie ontwikkeld en daarmee is het één geheel geworden. Je hebt je Raspberry met erop de DV Mega radio hotspot. Je sluit hem aan op je internetverbinding.
Ja.
En je hebt je privé hotspotje voor in- en om huis.
Nou is er veel meer aan de hand inmiddels. Want D-Star is iets wat we vaak horen, ook al langer bestaat. En het was eigenlijk het eerste digital voice systeem wat populair werd in ieder geval in Nederland. Het systeem van ICOM. We komen nu in een situatie dat er meerdere systemen heel populair worden. DMR is iets wat heel veel in Nederland is uitgerold. We hebben al een bijna 20-tal DMR-repeaters in het land. En er is natuurlijk nog een systeem, dat is System Fusion van Jesu. En je bent daar ook mee aan de slag gegaan. Misschien kun je even iets vertellen over de drie verschillende systemen en waar we vooral rekening mee moeten houden, waar de verschillen zitten.
Ja, D-Star, DMR Fusion, het lijken drie heel op verschillende systemen. Toch in het hart, in de techniek is dat niet zo. Ze hebben een gemeenschappelijk onderdeel en dat is de AMBE3000. Dat is de vocoder. En de vocoder die maakt van je analoog audio, dus van je microfoonsignaal en het terugkomend luidsprekersignaal, een digitale datastroom die dus via je radio te versturen is. Om kort aan te geven hoe krachtig die AMBE is, die maakt van 128.000 bitjes per seconde, maakt die 2.400 bitjes per seconde. En dat is dan de data die we via de radio moeten versturen om aan de andere kant netjes weer spraak terug te krijgen.
Precies, dat is een combinatie van compressie dus en ook het weglaten van stukjes in het geluid die eigenlijk niet belangrijk zijn om goed verstaanbaar te blijven.
Exact. Pak een bandbreedte van 300 tot 3600 hertz. Wordt heel strak gefilterd. En dat stukje focust de AMBE zich op. En de AMBE is het centrale deel van de drie soorten. We spreken niet over modulatiesoorten, maar ook de drie digitale modes. Die maken namelijk alle drie er gebruik van. Ze werken wel in een andere mode, maar het is hetzelfde component. En als je dan bijvoorbeeld naar D-Star kijkt, dan is D-Star GMSK-modulatie. Het verstuurt 4800 bits per seconde en in die 4800 bits zit dan de spraak en er zit de errorcorrectie. En heel kort, de errorcorrectie is een stukje informatie die iets vertelt hoe de data die die bedoeld is te versturen, eruit zou moeten zien. Die FEC die geeft de mogelijkheid om daarna, als er wat bedjes beschadigd zijn door laruis of veding of wat dan ook, om die te kunnen herstellen.
Precies, en je noemde GMSK als modulatie, als digitale modulatie. GMSK is eigenlijk ook de techniek die gebruikt wordt bij GSM.
Klopt, ja, GSM.
En hoe zit dat dan bij DMR?
Bij DMR is het 4 FSK. En 4 FSK, 2 FSK, dat kent iedereen nog wel uit de packettijd. Maar in de APRS-wereld heb je dus AFSK, wat eigenlijk ook een soort van 2 FSK is. Dus je hebt een bepaalde frequentie. Ga je een stapje naar links, dan is het 0. Ga je een stapje naar rechts, is het 1.
Ja.
Bij 4 FSK kennen ze 2 stapjes naar links en 2 stapjes naar rechts.
4 toestanden.
Dus 4 toestanden. En in die 4 toestanden kun je dus 2 bits versturen. 1 toestand is 0-0, de andere is 0-1. De derde toestand is 1-0 en de vierde toestand is 1-1. Waarmee je dus in 1 frequentiestap 2 keer zoveel informatie kunt versturen.
Dus dat zijn D-Star en DMR, maar dan heb je ook nog System Fusion van Jesu.
Ja, System Fusion van Jesu die maakt gebruik van 4 CFM en in feite is dat precies hetzelfde als 4 FSK. Echter, bij 4 FSK in geval van DMR is het eerste stapje naar boven ongeveer 600 hertz en het tweede stapje naar boven is 1800 hertz. Bij 4 CFM zit het eerste stapje op ongeveer 1 kHz en het tweede stapje op 3 kHz. Dus die is gewoon een stukje breder.
Dat betekent dus ook automatisch dat de bandbreedte groter is.
De bandbreedte is groter. Bij D-Star en DMR is bandbreedte 6,25 kHz. Bij Fusion 12,5 kHz.
Okay.
Een groot verschil is dat D-Star en Fusion maken gebruik van FDMA. Dat wil dus zeggen dat jij 1 kanaal ter beschikking hebt.
Een spraakkanaal.
Ja, 1 spraak of data kanaal. Bij DMR maak je gebruik van TDMA. Dus er wordt tijd opgedeeld in tijdsloten. En elk tijdslot heeft dan 30 milliseconden. Dat wil zeggen dat je op tijdslot 1 data kunt versturen voor spraakkanaal 1. En op tijdslot 2 de data kunt stoppen voor spraakkanaal 2. Dat maakt het mogelijk met 1 repeater in veel gevallen zoals wij het kennen, 2 gesprekken te voeren.
Ja, nu hoor je erg veel vragen over het algemeen van mensen die zeggen van, maar waarom nou al die verschillende systemen? Kun je daar een antwoord op geven?
Ik kan er een visie op geven. Het eerste is dat het bij een zendamateur in het bloed zit om te experimenteren, nieuwe experimenten te doen. Van daaruit zijn we natuurlijk van analoog naar D-Star gegaan. En DMR is vanuit de professionele wereld gezien als een standaard die binnen onze amateurband kan werken. En is men daarmee aan het experimenteren gegaan. Als je dan kijkt naar Fusion, in feite is DMR nooit bedoeld geweest voor de amateurwereld, maar is er wel zeer geschikt voor. D-Star en Fusion daarentegen, Fusion van Jesu, die zijn echt gemaakt op de amateurwereld. En er zitten ook zaken in, bijvoorbeeld bij Jesu, dat je een fotootje kan versturen.
Men heeft er echt functies aan toegevoegd die voor de radioamateur interessant zijn.
Waarmee ze onderscheid willen en mogelijk ook wel kunnen maken ten opzichte van een andere mode. Want uiteindelijk zijn het toch grote bedrijven die erachter staan die de boterham dan willen verdienen.
Okay. Nou is het zo dat als we kijken naar de techniek waar jij je mee bezighoudt, de digitale voice techniek, die ondersteunt inmiddels al een langere tijd D-Star. Ja, je bent eigenlijk ook al heel ver gevorderd met het DMR-proces.
Ja, dat klopt. Het stukje DMR-spraak heb ik erin zitten. De bedoeling is dat er een heel groot stuk van het DMR-protocol, DMR-specificaties, ondersteund gaat worden. We hebben als amateur lang niet alles nodig wat er binnenin zit. Maar op dit moment is het zo dat hetgeen wat ik voor D-Star gedaan heb, een hotspot gemaakt en een transceiver aan het maken ben, dat ook voor DMR gaat gebeuren.
Ja, dus, nu is het zo dat in Nederland eigenlijk nog niet heel veel activiteit te vinden is omtrent het systeem wat Jesu bedacht heeft. Dat heet System Fusion. Maar die mogelijkheden zijn er ook, hè, in jouw product?
Ja, die mogelijkheden zijn er ook. Op dit moment heb ik er nog niet veel aan gedaan, anders dan gekeken of de hardware die ik heb Fusion kan ondersteunen. En dat is zo. En daar blijft het bij. Onze zuidburen in België, die zijn wat verder met Fusion. Alleen dat gaat van mij nu uit niet echt de functie hebben. Maar is zo dadelijk als D-Star en DMR in een stadium zijn dat het stabiel werkt, ik zeker naar Fusion ga kijken.
Okay. Denk je ook nog aan andere eventuele modus?
Niet echt modus, denk ik, op dit moment wel, omdat de chip, de radiochip 2FSK ondersteunt zo om een stukje APRS, eventueel een winlink-achtig iets, dat behoort tot de mogelijkheden.
Okay.
Ik weet dat het kan en als ik tijd over heb, daar graag wat mee doen.
Ja, oké. Nou, dan is er op dit moment dus een oplossing die eigenlijk alle digitale modus ondersteunt. Ik vraag voorzichtig nog even, zit er ook een kans in dat er iets analoogs in mogelijk wordt?
De vraag die wordt vaker gesteld. De chip waar ik nu gebruik van maak, die ondersteunt geen analoge modus. Waar ik wel in mijn achterhoofd mee speel, is dat het mainboard wat straks in de DVMega transceiver komt, om daar een soort van extensie connector op te maken, zodat ik altijd een module bij kan pluggen die analoge communicatie mogelijk maakt. Ja, je zou je voor kunnen stellen dat je dan een soort van uitbreidingsbordje maakt met een VF-UF module erop, die je zo in de DVMega transceiver bij kan pluggen, waardoor je wel analoog kan communiceren. En ja, de rest is software. De transceiver wordt voorzien van een 2,5 inch LCD touchscreen met een grote dialer, keuzeknop en een volumeknop. Voor de rest van de functionaliteit wordt de bediening vastgelegd in de software, dus dat is altijd nog mogelijk dan.
En niet onbelangrijk, made in Holland.
Made in Holland.
Juist, oké. Okay. Goed, Guus. Er is van alles te lezen over de DV Mega. Misschien kun je even vertellen waar we dat kunnen vinden.
Het leukste is om te lezen wat andere mensen schrijven. En dan zoek je op Google op DV Mega. Dan vind je een bakken informatie. Op mijn eigen website www.dvmega.aurea.nl. Aurea spel je als A-U-R-I-A. Daar staat het een en ander te lezen over de modules die ik op dit moment klaar heb en die ook via de website te bestellen zijn.
Oké, Guus. Ik herhaal nog even de website. Dat is dvmega.aurea.nl. Deze URL kun je later ook terugvinden op onze website pi4aa.nl. Weer een URL. Guus, ik wil je hartelijk danken. Wij gaan zeker nog van jou horen en we volgen de ontwikkeling met veel belangstelling. Wellicht dat je in een later stadium, als het allemaal nog verder gevorderd is, nog eens een keer ons bij kunt praten over de stand van zaken.
Ja, dat doe ik heel graag. Er zijn verschillende punten nog lezingen in het land, maar ik meld mij als er weer nieuwe zaken zijn.
Dankjewel, Guus.
Oké, dankjewel.
En daarmee is alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de e-mail pi4aa@veron.nl. Ook wijs ik je graag op de website van onze vereniging, de Veron, www.veron.nl. Daar kun je alle informatie vinden over onze mooie hobby en hoe je lid kunt worden van de Veron, om zo alle mooie activiteiten die de Veron organiseert te ondersteunen en hoe je gebruik kunt maken van alle voordelen van het lidmaatschap. We zijn er iedere eerste vrijdag van de maand met uitzondering van augustus. Dit was dus de laatste uitzending voor de zomervakantie. Na de zomer zijn we er weer op 3 september en 1 oktober om 9 uur 's avonds lokale tijd. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Zometeen is er op 430.125 MHz en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha. En blijf gezond.